Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Wat Bezielt Je. In Wat Bezielt Je ga ik in gesprek met interessante mensen en we praten over hun bezieling en hun waarheid van dit nu moment. En vandaag ga ik in gesprek met Eva Wolf.
Eva heeft al 30 jaar een eigen praktijk als psychosociaal therapeut en coach, waar ze onder andere gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid. En ze met cliënten en partners over diverse problemen, waarin ze ze verder helpt. Dit doet ze onder andere met de metafoor van de bloem, die ze zo noemt en die ze als schabloon over het leven heen legt. In het voorjaar komt daar ook een boek over uit en ook geeft ze workshops en trainingen over het werken met de bloem. En daarnaast is ze sinds 1985 begeleidt ze meditatie en mindfulnessgroepen. En op dit moment is dat ook wekelijks in Amsterdam het geval. Daarnaast leeft Eva met zichzelf in Amsterdam, is ze moeder van 3 kinderen en oma van 6 kleinkinderen. En ik ben ontzettend blij en dankbaar dat ze bij mij is aangeschoven en dat ze met mij in gesprek wil vandaag over haar waarheid van nu. Dus welkom Eva en wat leuk dat je er bent.
Dankjewel, Lidic. Ja, ik vind het ook heel leuk om hier te zijn.
Heb je naast deze intro nog aanvullingen of hoe zou je zelf jezelf uitleggen wie jij op dit moment bent?
Ja, ik beschouw mezelf levend in de reservetijd, zeg maar. Ik ben 80 jaar en ik voel dat, dat kan je heus wel zeggen, zo de laatste jaren in ieder geval van mijn leven zijn. En tegelijkertijd voel ik mij sprankelender dan ooit. Ik weet nog dat een tijdje geleden mijn kleindochter Sterre, die was 15 toen, moest een interview houden over iemand die nog deels de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt. En toen koos ze mij dus en ze begon met de vraag: oma, wat was de mooiste tijd van jouw leven? En heel spontaan zei ik: dit moment, schat, nu. En ik meen het. Ik ben nu gelukkiger dan ooit. Ik ben heel sprankelend, terwijl ik natuurlijk ook met de dood leef. Maar het mooie is in deze tijd, ik hoef niets meer. Ik mag alles. Ik hoef alleen maar mijn bezieling te volgen, mijn passie. En dat is wat ik aan het doen ben.
Mooi dat je dat zo omschrijft als in dat dit nu moment voor jou het meest gelukkige ooit is. En de vraag die daar bij me gelijk eigenlijk opkomt is, je geeft aan, je bent nu 80 jaar. Ik ben nu op dit moment 27. Betekent dat dat ik nog ruim 50 jaar moet wachten voor ik dat moment ook bereik? Of hoe heb je dat gedaan? Kan je een tipje van de sluier oplichten?
Ja, het eerste is, vergelijk maar nooit. Jij kan het morgen of morgen zijn. Het is niet zozeer chronologisch, kan het zijn. Ik heb een lang leven gehad waarin ik... dat is een grote vraag, meis. Jouw vraag was, hoe ben je ertoe gekomen?
Ja, hoe is het voor jou ontstaan dat je op dit moment in de sprankel, in het geluk van je leven staat?
Dat begon zo al heel jong eigenlijk bij mij. Ik had als kind al vragen over van... ik ben een oorlogskind, moet ik zeggen. Dus ik was al heel jong geconfronteerd met de nasleep van de oorlog. De Nuremberger processen, alles over de concentratiekampen, wat naar boven kwam, naar buiten kwam. En als kind was ik al heel bezig met vragen, waarom doen mensen elkaar dit aan? Wat is de zin ervan? Mijn vader was ondergedoken geweest. Dus ik was er al heel jong mee bezig. En omdat ik een heel gelovig christelijk meisje was in de orthodoxe Veluwe, dacht ik, dan moet ik theologie gaan studeren toen ik het gymnasium afgelopen had. Want ik dacht, nou, dan vind ik de antwoorden wel. Mm-hmm. Het is een hele interessante studie, maar antwoorden vond ik niet. Om een lang verhaal kort te maken. Ik probeerde het toen bij psychologie, bij filosofie, maar antwoorden vond ik niet. Ik was met mijn hoofd bezig. Mm-hmm. En uiteindelijk kwam ik mijn leraar tegen, Maarten Houtman. Die is meer dan 40 jaar mijn leraar geweest. En toen ik hem ontmoette, zag ik een man die in zijn rust zat. Die, een een rust en een evenwicht en ook een levenslust uitstraalde waarvan ik dacht, hij weet de antwoorden. Dus toen ik met hem mocht spreken, toen vroeg ik hem prompt van al mijn vragen van waarom, waarom, waarom. En hij moest een beetje lachen. En hij zei 4 gouden woorden. Hij zei, ik weet het niet. Die kan ik me nog zo goed herinneren. En ik werd kwaad. Ik was net 30 en een beetje wanhopig over alles. En ik zei, je weet het wel, maar je wil het me niet vertellen. En toen moest hij nog weer lachen. Toen zei hij, nee, ik weet het niet. En hij wees op zijn hoofd. Maar ik kan het je wel leren. Maar dan gaat het erom dat je stil wordt, dat je stil gaat zitten en de antwoorden binnen in jezelf zoekt. De antwoorden tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. En dat ben ik toen maar gaan doen. Ik had alles gelezen wat los en vast zit, alles gestudeerd. En ik ben toen maar stil gaan zitten en gaan luisteren naar wat er van binnen allemaal gebeurt als je stil wordt. En zo ben ik gaan ontdekken dat ik gedachten heb, maar mijn gedachten niet ben. Dat ik ze kan waarnemen. En dat ik mijn emoties, dat ik die kan ervaren, dat ik ze kan waarnemen, maar dat ik ze niet ben. En hetzelfde geldt voor mijn lichamelijke gewaarwordingen, mijn sensaties.
Wauw.
En zo is dat langzamerhand ontstaan.
Oké, wauw, ja. En dat vat je natuurlijk nu heel mooi samen, maar dat is wat ik eruit haal ook een proces van jaren dus geweest. Want je bent op je 30ste dus begonnen met samenwerken met Maarten Houtman. En op dit moment sta je dus, wat je aangeeft, in de sprankel van je leven. En je gaf aan van oké, ik ben begonnen met het zoeken naar antwoorden. En dat heb ik gedaan in de theologie, in de psychologie, in de filosofie. En wat waren dan de antwoorden die je in deze leren precies zocht?
Eén ding. Wat is de zin van het leven? Mm-hmm. Daar is alles in gevat. Waarom, waarom? Waarom is het lijden? Waarom maken mensen ruzie? Waarom is er zoveel onrecht? Waarom is er zoveel oneerlijke verdeling in de wereld? Al dat soort vragen.
En op het moment dat je dat dus zeg maar zocht in de theologie en al die andere leren, daar heb je dus geen antwoord kunnen vinden. Maar wat ik er vooral uit haal is dat je zei van, ik was op dat moment vooral bezig met mijn hoofd. En toen ik dus stil ging zitten en het liet eigenlijk gewoon stil was. En ik neem daarmee uit mee dat je dus op dat moment niet meer in je hoofd zat. Heb je toen andere inzichten of wel antwoorden daarop gevonden?
Misschien mag ik een gedicht van Rilke voorlezen op dit moment. Ja. Wat in mijn boek staat, wat hier precies op slaat.
Ja, zeker.
Ik heb wel een papiertje erbij, maar moet ik het even opzoeken? Het is niet deze. Ja. Rilke was een Duitse dichter in de 19e eeuw. Hij heeft een prachtige gedichten geschreven. En dit is mijn lievelingsgedicht. Ik zou je willen vragen om geduld te hebben met alle onopgeloste vragen in je hart. En te proberen te houden van de vragen zelf. Als gesloten kamers. Als boeken in een zeer vreemde taal. Zoek niet naar antwoorden die niet gegeven kunnen worden. Want antwoorden zijn het leven niet. Het gaat erom te leven. Doorleefde vragen. Misschien leef je dan geleidelijk aan, zonder het te merken, in de antwoorden. Dus nog wel wat.
Ja, dat is... Ja, zeg maar.
Ja, wat ik merkte is dus als ik uit mijn hoofd ging en naar wat ik het hart van de bloem noem. Je kunt het ook je waarnemen noemen, je innerlijke waarneming. Je kunt het ook jezelf noemen. Als ik van binnen ging kijken en luisteren naar mijn gedachten, mijn emoties en mijn lichamelijke gewaarwordingen, dan merkte ik dat er een ervaring is die veel groter is dan alleen het cognitieve, het denkzoeken naar antwoorden. Mm-hmm. Je leeft de ervaring. Je leeft op dit moment. En dan komt nu bij me op, dan is de vraag, wat is de zin van het leven? Ik realiseerde me dat ik die vraag vooral stelde als ik minder goed in mijn vel zat. Als ik goed in mijn vel zat en echt leefde op dit moment, dan had ik zin in het leven. En dan stelde ik al op de momenten dat ik zin had in het leven of heb, stel ik nooit de vraag, wat is de zin van het leven? Dat is een hele interessante.
Wauw. Ja, ik krijg gewoon kippenvel als je dat zegt. Ja, mooi.
Ja.
En je zegt dus van oké, net gaf je aan van oké, ik realiseerde me toen ik stil ging zitten. Ik ben niet mijn gedachten, ik heb gedachten. En je zei, ik ben niet mijn emoties, ik heb emoties. En je refereert nu net ook naar de bloem en dat dus het hart van de bloem het zelf is. Wil je me eens wat dieper meenemen in wat de bloem precies is? Of hoe jij dat gebruikt, hoe jij de metafoor van de bloem gebruikt?
Je moet je de bloem voorstellen als een hart, een groot hart. Ik noem het een viooltje met 3 bladen, zoiets. Okay. En het is ontstaan doordat ik Maarten zei, ga jij maar op je meditatiekussentje zitten. En toen zag ik dus mijn gedachten, mijn emoties en mijn lichamelijke gewaarwordingen. En op een gegeven moment zag ik ze als 3 bloemblaadjes zo om dat kussen heen liggen. Ik weet niet of je dat zo kan voorstellen. Zo is in mijn visuele werking de bloem ontstaan. Dus de bloem is eigenlijk een metafoor voor het feit dat jij zelf meer bent dan je gedachten, je emoties en je lichamelijke sensaties. Die noem ik samen jouw mijn persoonlijkheid. Dus mijn persoonlijkheid is als het ware mijn jasje. Het jasje wat ik aantrek bij mijn conceptie, bij mijn geboorte en wat weer weggaat bij mijn dood. Degene die ik zelf ben, ik noem dat bezielde energie, die was er voor mijn geboorte en die zal er zijn na mijn dood. En ik weet niet wat ik daarmee zeg. Dat is het mooie. Cognitief weet ik niet wat ik zeg. Alleen het is wel mijn ervaring dat alles wat materie is, dat is sinds Einstein al bekend, is samengebalde energie. En zo is mijn persoonlijkheid ook de samenballing van deze energie.
Oké. En je zegt dus van oké, op het moment dat je geboren wordt, dan trek je eigenlijk dat jasje aan over die bezielde energie en daar overheen komt dus je persoonlijkheid.
Nee, je trekt het niet aan over die bezielde energie. Dat is dus de paradox. Je kunt het niet begrijpen. De bezielde energie is samengebald in materie dan. Dus ik onderscheid het hart van de bloem en de bloemblaadjes. Maar er is geen scheiding. Dus ik maak... Dit is dus de paradox. Ik moet in cognitieve woorden iets uitleggen wat niet in cognitieve woorden uit te leggen is. Daarom noem ik het ook een persoonlijk handboek over non-dualiteit. Non-dualiteit, niet tweeheid, niet één en niet twee. Wel een beetje ingewikkeld zo, hè? Maar, of kan je het nog, is het nog te
ik
doen?
Ik volg je nog. Maar wat mijn vraag zou zijn op dat moment is... Je hebt natuurlijk ook een achtergrond in de psychologie. En in de psychologie is er vaak het debat over wat is nature en wat is nurture. Hoe rijmen we dat dan met de paradox of met de metafoor van de bloem?
Ja, hele goeie. Cognitief denken onderscheidt zich. Er zijn een heleboel kenmerken van het denken. En één is dat het denken altijd in of-of vraagt. En ik heb gemerkt dat het niet of-of is, maar en-en. Het hart zegt en-en, het is omvattend. Dus het is niet nature of nurture, het is nurture en nature, nature en nurture. En we zullen nooit precies weten hoeveel deel van ons nature is en hoeveel nurture. Het is wel bekend, langzamerhand zeker dankzij de epigenetica, dat genen veel flexibeler zijn dan we ooit gedacht hebben. Dus dat onze genen, als mensen zeggen het is nou eenmaal mijn karakter, dan is het maar de vraag. Want een karakter kan zeer beïnvloed worden en zelfs veranderen, erfelijk veranderen zelfs, onder invloed van de omstandigheden, van nurture.
Ja, dus dan dat is ook het werk volgens mij van onder andere Bruce Lipton en hoe hij dus aangeeft en heeft aangetoond met stamcellen, hoe die dus... een nieuwe bedoelingen kunnen krijgen per cel en nieuwe dat herschreven kan worden. En jij geeft dus ook aan van mensen zeggen vaak, dit is mijn karakter, alsof het iets is wat vaststaat. En ik denk dat dat ook best wel vaak binnen bepaalde stromingen gezegd wordt van, ja, dit is je persoonlijkheid, hier word je mee geboren. En een deel wordt geconditioneerd daarbovenop. En een deel is gewoon op dit moment, met dit lichaam wat je hebt, is jouw persoonlijkheid. Denk je dat daar dan wel nog iets van een... dat een persoonlijkheid deels ook iets vaststaand kan zijn? Dus dat dat gewoon is hoe jouw natuurlijke energie als het ware stroomt. En ik gebruik zelf vaak een voorbeeld van... letterlijk, mijn lichaam is een soort van een vat waardoor het leven heen stroomt. En dat wordt gefilterd op een bepaalde manier. En mijn persoonlijkheid is een filter, maar daarboven over de persoonlijkheid liggen ook conditioneringen en onjuiste conclusies en overtuigingen die ik heb aangenomen gedurende mijn leven, die ook het leven op een bepaalde manier filteren. Is het dan mogelijk, geloof jij, om die laagjes als het ware eraf te pellen en dat je dus op zo'n manier op een authentieke filter uitkomt, dus een persoonlijkheid waarmee je dus wel deels geboren bent en deels dus mee moet gaan leven?
Voor mij is het... ik praat niet zozeer over filters, maar voor mij is de metafoor dat de energie bij de conceptie samengebald wordt als materie. Dus ook de persoonlijkheid is bezield. Het is geen verschil. En wat er gebeurt is dat kleine kinderen, hele kleine kinderen, zijn nog voor een heel groot deel bezielde energie. Het is wel interessant, kinderen worden geboren met een groot hoofd vergeleken met hun klein lichaampje, maar ze hebben nog geen gedachten. Ze hebben de aanleg, ze hebben de hersenen, maar er zijn nog geen gedachten. Er zijn ook nog geen emoties. Er zijn wel instincten, honger en dergelijke. Dus kinderen leven nog helemaal in wat ik noem het hart van de bloem. Daarom zijn wij ook zo graag in de buurt van hele kleine kinderen. Die zijn nog onbevangen. Ze zijn nog niet gevangen in hun persoonlijkheid. Hun persoonlijkheid moet nog ontwikkeld worden. En dat gebeurt door nurture, doordat papa en mama tegen ze gaan praten, dan gaan de hersens geactiveerd worden, dan komen allerlei gedachten, ideeën, overtuigingen erin, de persoonlijkheid wordt gekwetst, er komen traumaatjes, knopen, verwarringen, want in onze maatschappij in ieder geval wordt vooral de persoonlijkheid opgevoed. Onze meeste opvoeders zijn er niet op gericht het lijntje met het hart open te houden. En daardoor gaan de meeste mensen zich identificeren met hun persoonlijkheid. En een persoonlijkheid wil presteren, die wil wat bereiken, die wil vooral waardering en liefde van anderen. Die is naar buiten gericht. En we vergeten dat ons kompas, ons eigenlijke kompas, van binnen zit, in onszelf. Dat we zowel naar buiten, natuurlijk moet de persoonlijkheid opgevoed worden, maar het belangrijkste is dat ze contact houdt met zichzelf. Met haar eigen hart.
En je geeft dus aan van, nou, vandaag de dag in de maatschappij is dat niet iets wat actief gedaan wordt. Dus we richten ons veel meer op de persoonlijkheid. En veel eigenlijk te weinig op ons hart en op ons innerlijke weten, om het zo maar te zeggen. Heb jij daar in de opvoeding met jouw kinderen of misschien nu met je kleinkinderen dus bewust een andere keuze in gemaakt?
Met mijn kinderen nog niet. Toen was ik ook in de 30 net. Ik begon hier net allemaal mee. Ik heb wel persoonlijke bewuste keuzes gehad met een soort vrije opvoeding en dat soort dingen. Hè. Maar niet met heel bewust het lijntje naar het hart openhouden. Dat is pas gekomen met mijn kleinkinderen. En daar heb ik ook een boekje over geschreven. Dat heet Oma's oefeningen in aandacht. Want met mijn kleinkinderen doe ik dat zeker. En het is ook heerlijk. Ik heb een heel goed contact met allemaal. En daar doe ik het.
En hoe doe je dat dan? Hoe oefen je dat dan met je kleinkinderen?
Nou, bijvoorbeeld Ilias. Toen Ilias nog klein was, is mijn kleinste kleinzoon. Die is nu 12. En toen hij zo 4, 5 was, dan paste ik op. En dan kwam die bij me, oma, ik ben op mijn knie gevallen, knie geschaafd en dergelijke. En hij Dan zei ik, oké, kom maar hier, lieverd. En dan legde ik zo mijn hand net boven de schaafwond. En dan zei ik, adem maar uit. Gaan we samen even met aandacht naar de knie. Ga maar de knie voelen. Wat voel je nu? Ja, de pijn wordt erger. Dat wordt hij namelijk altijd, als je ergens aandacht aan geeft, komt het meer in je bewustzijn. Voel maar, het wordt eerst erger. En adem er maar naartoe. En nu? En dan trekt de pijn langzaam weg. Oma, de pijn trekt weg. Ik zeg, ja lieverd, dat gebeurt dan altijd. En dan na een minuutje zei hij, dankjewel. En dan huppelde hij weer weg. Geen pleister nodig, geen snoepje nodig. En ze doen het nog. Als ze aandacht bekomen, ze bij mij. En dan gaan we daar met aandacht en stilte naartoe, naar iets. En pas dan gaan we soms naar een probleem kijken. Maar eerst gaan we eerst samen even naar ons hart om in stilte contact te maken.
Dus is dan de sleutel om dat lijntje met je hart te cultiveren en open te houden? Dus aandachtstraining, hoe jij dat gebruikt?
Ja. Aandacht is de basis. Aandachtstraining is de basis. Aandachttraining, dat is de basis van alles. Eerst, kijk, als je de gewone psychologie, een beetje zwart-wit gezegd, de gewone psychotherapie ook, die begint bij de persoonlijkheid en die eindigt bij de persoonlijkheid. Die wil bijvoorbeeld gedragstherapie, die wil je cognitieve gedragstherapie, die wil graag je gedachten veranderen, je overtuigingen veranderen, dan zullen dan je gevoel, je emoties erbij veranderen en dan zal je ander gedrag gaan vertonen. Nou, voor mij mist daar een link, want als je binnen de persoonlijkheid blijft, dat zei die Einstein ook alweer, je kunt problemen niet oplossen op het gebied waarop ze ontstaan zijn. Je moet eerst afstand nemen en dan kan je beter dat gebied bekijken. Dus wat ik doe is eerst naar je hart gaan, eerst naar de waarnemer in jezelf gaan. En de waarnemer is altijd onbevooroordeeld, liefdevol, mild. Dat wil niet zeggen soft, maar het kan ook tough love zijn, maar wel zonder oordeel. En dan kijken we vanuit ons hart samen naar de persoonlijkheid van mijn cliënt of van mezelf. Wat er allemaal in de hand is, maar dan vanuit die waarnemer, zonder te oordelen, willen we de persoonlijkheid beter begrijpen en dan kunnen we beter zien waar de knopen en de verwarringen liggen.
Dus het zit meer in het observeren van die aspecten die je binnen de persoonlijkheid benoemt, dan er in gaan zitten, als ik het zo begrijp?
Ja, als je ergens in gaat zitten, een blinde vlek kan zichzelf niet zien. Dus het gaat om dat je eerst naar je hart gaat, eerst contact maakt met jezelf, wie je eigenlijk bent. Daar ligt ook je ware zelfvertrouwen te wachten. En van daaruit samen kijken naar jouw jasje, je persoonlijkheid, wat ze allemaal aan butsen en knopen heeft opgelopen. En dan gaan we wel degelijk van daaruit daarop in.
En stel je voor dat er dus nu mensen luisteren en die zeggen, het klinkt allemaal zo mooi, maar ik heb geen idee hoe ik dit moet doen. Maar ik wil er wel mee beginnen. Stel je voor, ik wil gewoon vandaag thuis daarmee beginnen. Wat zou ik dan kunnen doen om daar afstand in te creëren en dus te gaan kijken naar, op een zonder oordeel, te gaan kijken naar dus die problemen en die aspecten?
Uitademen. Het eerste is uitademen. Als je even stil wil gaan zitten. Dus als je wil beginnen, ga eens even stilzitten. Doe er niet toe hoe, als het maar ontspannen is. Je kunt je ogen sluiten en dan adem je uit. Met al je aandacht adem je uit. En als je met al je aandacht uitademt, dan kom je vanuit je hoofd in je lichaam met je aandacht vanzelf. En je lichaam is de koninklijke weg naar je hart, naar wie je eigenlijk bent. Dus als je uitademt, kom je aan het einde van de uitademing altijd een kleine pauze tegen, waar de uitademing is geëindigd en de inademing nog niet is begonnen. En die merk je op. Voor mij is dat mijn stilteplek binnenin mij, waar ik ontzettend graag verblijf en telkens weer naar terugkom. En dan blijf je daar even, tot de inademing vanzelf weer komt. En dat doe je bijvoorbeeld zo 3 keer. Uit, pauze in met al je aandacht. En van daaruit ga je dan eens kijken naar wat jouw hoofd allemaal denkt en wat je allemaal voelt en wat er allemaal nog meer gebeurt. En dan kan je dat eens opschrijven. En je schrijft bijvoorbeeld, neemt een A4'tje en als je eerst zo eens contact hebt gemaakt met je innerlijke stilteplek, met jezelf, dan schrijf je van daaruit dus op van alles wat er door je heen gaat. En wat ik zelf een fijne manier vind, is als dat opgeschreven is, dan ga ik weer 3 keer op die manier uitademen. En dan pak ik dat papier en dan lees ik dat hardop aan mezelf voor. Met dat verschil, met 1 verschil, dat ik overal waar ik geschreven heb, nu zij zegt. Dus ach, zij maakt zich druk daarom, zij vindt dit, zij voelt dat. En dan merk je al dat je met een wat meer waarnemende afstand kijkt naar jouw lieve persoonlijkheid, die dat allemaal vindt, voelt en zich daar druk om maakt, zorgen om maakt, boos is, gefrustreerd is. Dat is de eerste fase. En dan pak je er zo eens 1 ding uit, niet alles tegelijk. En dan ga je daar eens naar kijken van, oh, ze maakt zich zorgen daar en daarom. En dan ga ik daar zelf dieper op in. Ik doe dat zelf vaak met de vragen van Byron Katie, The Work. Ik weet niet of je dat kent. Ik ben 7 jaar bij haar in opleiding geweest. En ik ben ook door haar gecertificeerd in The Work. En dat is een hele goede manier om verder op de problemen van de persoonlijkheid in te gaan. Maar ja, je kunt dat niet 1, 2, 3, dat uitademen kan je direct doen, hè, thuis. Maar de rest heb je oefening voor nodig, zoals bij alles. Herhaling en oefening.
Ja, dus de work vraagt zich dus kort af, zeg maar. Dat zijn een paar vragen en de belangrijkste vraag daarvan is dus eigenlijk toch over. Dus die gedachte, is dit waar? Toch?
Ja, dan vraag je jezelf, hè? Bijvoorbeeld ik moet morgen dat en dat en dat doen of zoiets. En dan, is dat waar? En de tweede vraag is, kun je absoluut weten of dat waar is? En die vraag verwijst naar je hart. Als je zegt, is dat waar? Dan antwoordt jouw persoonlijkheid direct, ja, natuurlijk is dat waar. En als je zegt, kun je absoluut weten dat het waar is? Dan ga je wat meer stil worden, ga je naar binnen. Is dat eigenlijk wel zo? Absoluut betekent niet filosofisch absoluut, maar kan je echt van binnen weten dat of dat waar is? En de derde vraag vind ik ook heel mooi. Wie ben jij? Hoe voel jij je als jij die gedachte gelooft? Meestal voel je je dan niet prettig. En de vierde vraag is, wie zou je zijn als je die gedachte niet geloofde? Hele leuke vraag. Meestal moet je echt de tijd nemen om je dat voor te stellen, want je bent zo geïdentificeerd met die gedachte. Nou, tenslotte komt de omkering, dan ga je ermee spelen. Draai de gedachte eens om in zijn tegendeel, dan ga je met de gedachte spelen. En dat is voor veel mensen al best eng om met hun eigen gedachten te spelen en ze niet zo vreselijk serieus te nemen.
En wat bedoel je dan als je zegt met je gedachten spelen?
Nou, bijvoorbeeld, mijn moeder heeft geen aandacht voor mij. Hè? Nou, draai hem eens om. Ik heb geen aandacht voor mijn moeder. Zou dat net zo waar kunnen zijn? Of, mijn moeder heeft wel aandacht voor mij. Zou dat soms ook waar kunnen zijn? Kan je voorbeelden bedenken waar ze wel aandacht heeft voor je op jou? Zo, je gaat ermee spelen. Je draait hem om en om. Dat is heel grappig. Dat is ook heel humoristisch. En het helpt je wat losser te komen van je gedachten.
Ja, dus wat ik eigenlijk van je begrijp is dus gewoon überhaupt van even samenvattend van wat je dus net hebt aangegeven. Enerzijds dus echt de uitademing. Vanuit daar neem je een pauze. Dan ga je eens observeren wat voor gedachten denk ik nu. Vervolgens schrijf je die op. En doe je opnieuw die uitademing. En sta je er opnieuw even bij stil. En vanuit daar kan je dus je gevoelens waarnemen. En vanuit daar kan je dus ook afvragen van is dit waar? Dat is even in een notendop wat je dus eigenlijk concreet thuis al zou kunnen doen. Waar je dus mee zou kunnen beginnen. Maar ik kan me voorstellen dat dat soms ook heel erg lastig is om jezelf zo onder de loep te nemen. En ik weet dat Byron Katie, zij heeft toch een hele... volgens mij heeft zij een soort psychische ziekte of een ziektebed gehad, waardoor ze tot zo'n realisatie kwam van, oh, misschien moet ik daar anders naar gaan kijken. Heb jij voor jezelf ook een keerpunt ervaren in je leven waarin het echt het kwartje viel? Of is dat gewoon een langzaam proces geweest?
Beide. Trouwens, de herhaling, dit beschrijf ik allemaal uitgebreider in mijn boek. Hè. Mm-hmm. Ik vertel het nu heel kort, maar het is natuurlijk een heel, dat is een heel verhaal. Ik heb zowel een leven lang nodig gehad. Mijn vader zei altijd, je hebt een leven nodig om te leren leven. En dat voel ik echt dat dat waar is, want ik ben nog steeds aan het leren, zelfs op 80-jarige leeftijd. En ik heb tijdens dat leven een aantal momenten gehad waarin ik opeens besefte, ik weet nog, ik was 7, ik weet er eentje nog heel goed en dan zal ik je ook de belangrijkste vertellen, dat ik 7 was ongeveer en ik lag op het strand, we gingen altijd een maand naar zee in de zomer en opeens voelde ik de wind en de wolken, ik hoorde de zee en opeens was ik uit mijn persoonlijkheid als het ware in mijzelf en ik voelde mij opgenomen in dat geheel. Ik voelde mij niet meer gescheiden daarvan. Persoonlijkheden voelen zich altijd gescheiden van elkaar. En ik voelde opeens de eenheid. Ja, dat zeg ik nu. Hè. Als kind ervaarde ik dat heel anders. Ervaarde ik dat natuurlijk alleen maar intuïtief. Maar dat moment kan ik me nog altijd herinneren. En een heel belangrijk moment is geweest voor mij toen ik, en dat was al veel later, toen was ik tegen de 50. Ongeveer, soms weet ik het niet eens meer precies. En ik had chronische vermoeidheidsziekte. 20 jaar gehad. En in de eerste tijd was ik ontzettend opstandig. Want ik was heel actief geweest altijd als docent en supervisor. En ik kon niets meer. Ik was doodmoe. Ik lag op de bank. Ik kon niets meer. En op een gegeven moment lag ik weer op die bank, doodmoe. En er was ergens een heel leuk feest gaande. En ik wist, wat zou ik ontzettend graag op dat feest zijn. En ik lag me helemaal op te winden van, nou kan ik niet meer. En niemand weet wanneer dit overgaat en of het overgaat. Dus ik was helemaal in die frustratie. En gelukkig, dankzij mijn training, meditatietraining, die werkt heel subtiel door. En toen, midden in die frustratie, kreeg ik opeens het inzicht. Is dit waar? Eva, met dit lichaam, zoals je je op dit moment voelt, wil jij op dat feest zijn? En opeens begon iets in mij te lachen. Dat wil je helemaal niet met dit lichaam op dit moment. Je wil, dat lichaam is het beste af als het gewoon op die bank ligt. Dus mijn denken was helemaal bezig, wat het altijd doet, in het verleden met mijn andere lichaam, wat nog alles kon, zou ik graag op dat feest zijn. Ik was volkomen uit de werkelijkheid en daar was ik al tijden mee bezig. En opeens was ik weer thuis, in het hier en nu. Nee Eva, je bent precies waar je wil zijn. Met dit lichaam gezien waar je je nu voelt. En opeens, en mijn denken wou dat nog helemaal niet, maar van binnen, diep in van binnen, was dit precies de plek waar ik moest zijn. Ik kon niet anders. En dat was zo helder opeens. Het was geen overweging, het was een flits. En sindsdien, dan zeggen ze altijd, je kon je ziekte aanvaarden, maar ik hou niet zo erg van aanvaarden en accepteren. Ik zeg meer, sindsdien zag ik wat er was. En niet wat ik zou willen dat er was. Want dat mag ik wel willen, maar het is er niet. En daar kan je dan gefrustreerd en boos over zijn. Dus ik zag wat er was. En van toen af kon ik leven met wat er was. En van daaruit kleine stapjes doen in de fluctuatie van mijn moeheid. Soms kon ik wel eens even een klein boodschapje doen zelfs. Ongelooflijk. Terwijl ik vroeger hele dagen natuurlijk. Maar omdat ik zag wat was, was dat al iets om blij. Was dat echt iets om blij mee te zijn. En toen ik mijn verzet opgaf tegen wat was, ging er een wereld voor me open.
Wauw. Oké, ja, daar zit dus heel veel... Er zitten heel veel wijsheden in die eigenlijk heel vaak verteld worden. Als in van, ja, je moet je niet verzetten of geen weerstand ervaren tegen dat wat is. Maar op het moment dat je dat echt tot in het diepste van je zijn voelt, ik kan me voorstellen dat dat echt een impact maakt. En dat dat dan ook een blijvend iets wordt. Omdat het dus komt vanuit een positie waarin er... Je gaf aan, je bent chronisch vermoeid. Je hebt daarvoor altijd een actief leven gehad en gewerkt en van alles gedaan. En dan uit het niks kan je opeens kan je eigenlijk niet meer. Alleen die omschakeling lijkt me al zo... Als ik me daarin verplaats, lijkt me dat zo intens... dat je gewoon eigenlijk van de een... Ik weet niet of dat van de een op de andere dag was... maar dat je gewoon
echt van de een op de andere dag.
Van de een op de andere dag. Dus gewoon op de bank, aan de bank en aan het bed gekluisterd bent.
Het is echt ongelooflijk. Die moeheid kan opeens toeslaan en je kunt niks meer. Nou goed, dat was echt een hele grote schok. En deze schok die ik net vertelde was net zo groot. Het was echt fantastisch. En ik denk zelf, en ik weet het wel zeker, dat ik dit kon beleven. Er zijn mensen zoals Byron Katie en Ramana Maharshi, zijn enkele mensen die uit de blauwe lucht, zonder meditatieervaring of zonder aandachttraining, zoals ik het liever noem, opeens die ervaring hebben, hier en nu. Maar de meeste mensen, zoals ik, hebben daar een oefening, een herhaalde oefening voor nodig. En de eerste jaren dat ik met Maarten oefende, zei ik wel eens, nou, ik zit trouw op dat kussentje en ik merk er niks van. Hè? Want mijn denken wou direct resultaat natuurlijk, zoals we. Hè? En dan moest Maarten weer lachen en zei hij, nee, je merkt er niks van, maar je zal ontdekken dat je soms op onverwachte momenten opeens er iets gebeurt. Dus zo mooi, dat staat ook, moet opeens denken, er staat een mooie zin in de Tao Te Ching, zo'n wijsheidsgeschrift uit de Chinese oude literatuur. En daar staat, als je niet wacht, kan het onverwachte niet gebeuren.
Als je niet wacht?
Als je niet wacht, in de zin van als je niet stil wordt, niet wachten op iets, want dat is weer van het denken. Maar als je niet wacht, als je niet open en stil durft te zijn, dan mis je het onverwachte.
Wauw.
Want dan ben je zo met je denken bezig dat je eroverheen loopt.
Ja.
Dus die flit, die beleving van mij op de bank, dat was het, denk ik, mede. Hè? Dus je weet het nooit helemaal. Maar dat resultaat van al die jaren oefenen, dat opeens kon die flits doordringen. Kon ik niet helemaal één zijn met al die frustratie. Maar opeens zat ik in mijn waarnemer en zag ik, dit is het. Dit is het. Je kunt hoog of laag springen, lieve persoonlijkheid van me. Maar dit is het. Je hebt het hiermee te doen. Niet omdat het moest, maar omdat ik het inzag.
Ja. En je gaf ook aan van, nou, dat heeft daarna nog 20 jaar geduurd dat ik ermee heb geleefd, zeg maar.
Daarna was de eerste jaren, ja, ongeveer 20 jaar. En het is langzamerhand, ik weet niet, het is nog steeds niet helemaal over. Ik heb nog altijd dat verschijnsel van restless legs, weet je wel, en zo. Maar het is vooral overgegaan, heb ik een ander boekje over geschreven, Toeval bestaat niet, overgegaan door 3 weken heel erg goed te eten, heel gezond naar een wellnesscentrum in Amerika, Hippocrates Institute, te gaan. En daar beschrijf ik dat boekje over.
Oké. Okay.
3. Dat heeft mij heel goed gedaan. Heel goed eten, dat doe ik nog steeds. En heel goed oefeningen, yoga en dat soort zaken. Ja.
Volg jij nu een specifiek dieet dan? Of een bepaalde eet...
Ik aarzel om te zeggen, omdat het zo'n nare klank heeft. Mijn basis is een raw food dieet.
Okay.
En dat klinkt veel rawer dan het is. Het is gewoon, je eet vooral vers en onbewerkt eten.
Okay.
Dus dat is sowieso goed. En dat doe ik voor normaal zo'n 60-70%.
Ja.
En voor de rest eet ik gewoon ook mee. Dat is wel mijn basis. En dat bevalt me heel goed.
Ja.
En dat zal misschien niet voor iedereen zo zijn.
Nee.
Hè? Voor mij en mijn lichaam is dit het beste soort eten wat mij fit houdt.
Ja, en ik denk dat je daarin ook het op die manier zou kunnen uitleggen. Als in, het is niet hoofdelijk voor, dit is zeg maar de waarheid voor iedereen. Maar vanuit jouw innerlijk kompas is dit wat voor jou het beste voelt. En
ik heb gewoon gemerkt toen ik daar was, in dat Hippocrates Instituut, na 1,5 week. Maar ik weet nog, ik dacht, oh, kon ik me zo voelen? Ik was al haast vergeten na al die jaren hoe ik me voelde als ik meer energie had. Het was fantastisch. En mensen die mij nu kennen en die mij ook kenden toen ik zo zwaar ME had, chronische vermoeidheidsziekte, die zeggen ook dat ik er nu beter uitzie dan toen. Grappig, hè? Ja.
En geloof jij dan ook dat die chronische vermoeidheidsziekte, dat is gebeurd om je een soort van wakker te schudden? Ik weet niet of we het zo kunnen noemen, maar om tot de realisatie te komen van oké, dit is wat het is. En juist daar, in het hier en nu, zit ik en leef ik?
Daar heb ik alleen Maartens antwoord op. Ik weet het niet.
Mooi, oké. Okay. En ik wil ook nog even terugpakken naar iets. Je gaf aan dat het eerste moment waarop je dat had gerealiseerd was toen je 7 jaar was en dat je aan de zee lag en dat je dus op een gegeven moment helemaal één voelde met alles wat er op dat moment was. En eerder in ons gesprek gaf je ook aan van als kind ben je natuurlijk gewoon nog zo puur en onbevangen en dat je gewoon zo vol in het leven staat. Denk je dan dat je toen op 7-jarige leeftijd dan al die onbevangenheid een beetje dus los had gelaten en dus even weer terugkwam naar die onbevangenheid? Of hoe kunnen we dat zeg maar met elkaar rijmen?
Ja, zo, die onbevangenheid is er eigenlijk altijd in je. Dat wil ik dus uitbeelden met het hart van de bloem. Die onbevangenheid, dat is je kern. Dat is je intuïtie. Dat is je innerlijke kompas. Ongevangen door alles wat de persoonlijkheid gevangen houdt. Maar langzaam maar zeker verplaatst je identificatie, verplaatst jouw aandacht zich naar je persoonlijkheid. En je merkt dat aan kinderen, de meeste kleine kinderen die beginnen te praten, te beginnen te brabbelen, die praten nog vaak in de derde persoon over zichzelf. Mama, mag Emma een snoepje? Mm-hmm. En mama is vaak geneigd om dan ook in de derde persoon te antwoorden. Zal mama Emma even naar bed brengen? Voor mij is dat, niet alleen voor mij, is dat een teken dat het kind de persoonlijkheid nog niet als ik ervaart. Maar nog voelt dat nog meer met haar identificatie, met haar vereenzelviging in haar hart zit. En ze praat nog over haar persoonlijkheid in de derde persoon. Langzaam maar zeker gaat dat verschuiven. En op een gegeven moment gaat het kind ik zeggen tegen Emma. En in de psychologie heet dat ook de tweede geboorte. In de ontwikkelingspsychologie. Ik heb dat altijd een beetje triest gevonden, want het betekent ook die geboorte, het losmaken, nog meer loskomen van het eigen hart. En met 7 jaar had ik dat al aardig, was ik al aardig aan het loskomen van mijn eigen hart. En op dat strand ervaarde ik weer die eenheid.
Ja, dus het is denk ik ook een deel taaltechnisch, wat dus aantoont hoe je dus met je gevoel een soort van in het leven staat. Maar op het moment dat dus een kind zegt van oké, ja, in de derde persoon over zichzelf praat. En jij gaf net ook aan in je aandachtstraining, kijk je eigenlijk op een derde persoon manier naar je persoonlijkheid, naar je gedachten, naar je gevoel.
Ja,
maar dat is natuurlijk niet de norm op dit moment in de maatschappij. Zou het helpen als we dat met z'n allen wel zouden gaan doen? Dus dat we met z'n allen in de derde persoon over onszelf zouden gaan praten? Of...
Nou, dat was ook even die oefening van mij. Hè? Zeg in plaats van ik zei. Ik weet niet of we dat met mensen die dit willen ervaren. Voor hen is het fantastisch om de waarnemer in zichzelf weer te ontdekken. Ja, en ik wil nog een misverstand ophelderen. Ik wil niet dat je teruggaat naar je kind zijn. Dat kan helemaal niet. We hebben een persoonlijkheid gekregen om te ontwikkelen. Dus wij moeten door de ontwikkeling van de persoonlijkheid heen ons hart open houden of weer terugkomen in ons hart. Dus het is heel goed dat we ook onze persoonlijkheid ontwikkelen en daar ook onze aandacht in hebben. Dus het is niet terug naar de kindertijd, maar door het ontwikkelen van de persoonlijkheid heen weer een grotere omvattende wijsheid ontwikkelen.
Mooie aanvulling. En wat ik me bijvoorbeeld ook afvroeg, met jouw achtergrond in de psychologie en het gebruik van woorden, en in de psychologie gebruiken we natuurlijk ook vaak labels en de DSM-5. We gebruiken woorden om dingen uit te leggen, om gevoelens uit te leggen. Natuurlijk hebben we gewoon over hele concrete dingen is het handig dat we woorden gebruiken, maar soms abstracte zaken kunnen meerdere woorden toepasbaar zijn. Hoe kijk je daarnaar dus dat het gebruik van labels in de psychologie, dat of in de normale medische wereld, hoe kijk je daarnaar vanuit een non-duaal perspectief? Maar juist ook met je in je achterhoofd dat je wel een praktijk hebt als psychosociaal therapeut en coach.
Dit is heel interessant. Het zijn wat je zegt. Woorden zijn labels. Niet meer en niet minder. Ze zijn als het ware de digitale vertaling van analoge processen die in ons omgaan. Dus er gaat altijd iets verloren in woorden. Dus het zijn labels. Toen ik de vroege jaren dat ik chronische vermoeidheidsziekte had, dat was in de tachtige, begin ja, in de tachtige jaren, eind tachtige jaren, toen was nog ME of CVS nog niet bekend in Nederland. Mijn arts, mijn Groningse arts, ik woonde in Groningen toen, die zei later ook, je bent mijn eerste CVS-patiënt geweest. En ik zelf heb toen via onderzoek online ontdekt dat in Amerika het al bekend was. En zo ben ik erachter gekomen. Dus het was heel onbekend en ik was maar moe. En omdat het onbekend was, zeiden mensen, stel je niet zo aan, kom op, dat gaat wel weer over. Het had geen naam. Dus toen eindelijk het labeltje ME of CVS erop geplakt werd, medisch, was ik dolblij. Want toen kon ik tenminste tegen mensen zeggen, ik heb CVS. En mensen zeiden dan, oh. Dus dat labeltje heeft wel degelijk een functie in de vertaling. Aan de andere kant, als mensen bij mij komen en die zeggen, ik ben gediagnosticeerd met of autisme of ik ben depressief, dan zeg ik altijd, dan weet ik nog niks. Dan gaan we nu eens kijken wat dat voor jou betekent. Dan gaan we eens kijken hoe dat onder het labeltje van depressie voor jou is. Wat is jouw beleving? Dus het heeft twee kanten. Labels zijn nodig om met elkaar te komen. De hele DSM is ook geen diagnostisch manual. Het is geen diagnostiek. Het is een labeling. Het is heel anders dan een medische diagnostiek. Dat wordt tegenwoordig helaas wordt de psychologie erg vermedicaliseerd. Er moet overal een diagnose en een prognose komen. Dat kan helemaal niet. DSM is een labeling. Labeling zodat alle mensen over de hele wereld op dezelfde manier over iets kunnen praten. Het is geen diagnostisch manual. En dat moeten we ook altijd goed in de gaten houden. Je bent niet depressief, je hebt een depressie. Je bent niet autistisch. Er zijn autistische trekken of heel veel in jou. Maar nogmaals, net zo, hè? Je hebt gedachten, je hebt emoties, je hebt dit label. En dan gaan we eens kijken hoe het met jou is.
En is dat ook hoe je, want je gaf ook aan van dat je gespecialiseerd bent in hoogbegaafdheid. Is dat ook hoe je dus hoogbegaafdheid benadert?
Exact. Dus hoogbegaafdheid is ook maar een label. En hoogbegaafd betekent meestal hoogbegaafd in het bloemblaadje denken. Cognitief hoogbegaafd. Maar je kunt ook heel hoogbegaafd zijn in het bloemblaadje emoties. Dat noem je tegenwoordig hoogsensitief. En er zijn ook mensen die heel erg hoogbegaafd zijn ten aanzien van lichamelijke aspecten. Heel sensitief op hun lichaam. En mensen die hoogbegaafd zijn in sociale aspecten of in creatieve aspecten. Hoogbegaafdheid heeft een heleboel facetten.
Ja. Ja, en ik begrijp dus ook inderdaad dat je aangeeft van ja, labels kunnen eigenlijk duiden op of helpen met begrip creëren in je omgeving. Dat er meer begrip wordt en dat er dus minder geoordeeld wordt over het onlabelbare, de uiting die je toont. Maar dat het dus helpt in begrip. Maar ik kan me ook voorstellen dat ook een deel van de keerzijde is dat er juist met labels meer oordelen gepaard gaan. Omdat je dus in een hokje...
Dat is dus het punt. Dat is dus wat ik bedoel met depressief. Ja. Mensen komen bij me en zeggen, ik ben borderline. Zo, en dan zitten ze helemaal in zak en as. Ja. Ik zeg, nou ja, dat ben ik ook. Zullen we nou eens verder kijken? Weet je wel zo van, kom op zeg. Want dat is dat. Het zijn twee kanten aan. Het is een voertuig. Het is een label. Maar het is niet wie je bent.
Nee.
En mensen gaan het zien als wie je bent. Andere mensen en jijzelf gaan jezelf pinpointen op dit ben. En dan ook nog, dit ben ik nu eenmaal. Dus er is niks aan te doen. Ja. Of heel weinig. Nee, 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 nee. En dan komen we weer op wat we in het begin zeiden over karakter en dergelijke.
Ja, en jij werkt natuurlijk dan met de cliënt individueel. Maar er kunnen natuurlijk ook, wat je aangeeft, mensen in de omgeving zijn die daar een mening over hebben. Of die daar een oordeel over hebben. Zowel uitgesproken als onuitgesproken. Hoe ga je dan om met de oordelen van mensen over een bepaald label wat jij tijdelijk hebt aangenomen? Of met kritiek daarop? Of van dat als je een bepaald trekje vertoont, dat mensen dus zeggen van, oh nou, dat zal wel daarmee zijn. Of ja, hoe ga je dan om met die andere mensen en hun oordeel en hun mening en hun kritiek?
Door eerst uit te ademen. En weer contact te maken met je innerlijke kompas. Dat is het eerste. En dan vraag je jezelf af, is het waar wat ze zeggen? En dan weet je weer, nee, het is niet waar. Ik ben dat niet. Ik heb dat. En dat oordeel is hun oordeel en niet mijn oordeel. En als je dat weer beseft vanuit jezelf vertrouwen, dan kun je heel rustig tegen hun zeggen, ik snap dat je er zo over denkt en ik kijk er anders tegenaan. Ik snap dat je er zo over denkt, omdat jij namelijk niet dit huiswerk, ik noem dat vaak huiswerk, heb gedaan wat ik doe. Ja. Adem eens uit en kijk eens naar je eigen overtuiging. De meeste mensen doen dat niet en die praten vanuit hun eigen overtuigingen die ze niet onderzocht hebben en plakken dat op een ander. Tja, dat zal blijven gebeuren.
Ja, en dat is wel mooi dat je zegt van ja, eigenlijk gewoon weer terugkomen bij jezelf en terug contact maken met jouw centrum, of met jouw hart. Ja. En vanuit daar kun je dus ook kijken naar de ander van oké, ja. Dat is inderdaad hoe jij er naar kijkt. Dat is niet hoe ik er naar kijk. En dat is prima. Ik denk dat ook een beetje terug samenkomt met wat je op het begin zei. Het is niet of-of. Het is en-en. En ik denk dat dat daarin ook heel erg mooi van toepassing is. Het is niet of jij hebt gelijk of ik heb gelijk. Nee, jij hebt een visie. En ik heb ook een visie. En voor mij is dat oké. En ik denk dat vandaag de dag dat er ook heel vaak wat ik vaak zie gebeuren bij mezelf, maar ook bij andere mensen, is dat of ik heb gelijk of jij hebt gelijk. Dus ik wil de ander overtuigen van mijn gelijk of van mijn visie, omdat ik me anders, of mijn persoonlijkheid, en dat deel van mijn persoonlijkheid anders gelooft, van het tast mij aan of zo. Of het tast mijn ego aan of mijn bestaansrecht of weet ik veel wat er daarin aangeraakt wordt.
Als je in of denken, dus als je in je persoonlijkheid zit met je aandacht, zal je je altijd aangevallen voelen en ga je je verdedigen. Als je in de waarnemer zit, in je centrum, dan zie je dat het en-en is, maar daar moet ik wel een kanttekening bij zetten. Als een ander mij een label oplegt, zal ik haar in haar waarde laten en zeggen oké, maar ik geloof niet. Ik weet zeker dat ik op dat punt wijzer ben. Dat klinkt arrogant, maar dat is het niet. Ik refereer nu aan iemand die ook een grote leraar van mij is geweest, Ken Wilber. Die heeft goed uitgelegd dat dat zogenaamde gelijke van, we zijn gelijk, dat dat heel, ik zou haar zeggen, verneukeratief is. Want er zijn even kijken hoe ik dat eenvoudig uitleg. Ik zal het hier even bij anders worden, gaat het te ingewikkeld worden. Stel dat jij vindt dat ik borderline ben. Dat ik, ja, wat voor oordeel zou jij over mij hebben? Laat ik het eenvoudig houden. Iemand zegt tegen mij, jij stelt je aan. Mm-hmm. Dan weet ik dat die persoon praat vanuit een overtuiging dat aanstellen bestaat. Dat je aanstellen, dat bestaat, dat iemand zich kan aanstellen. Dus dan weet ik dat die persoonlijkheid die overtuiging niet onderzocht heeft. Niemand stelt zich ooit aan. Je drukt uit wat je op dat moment mee bezig bent. Aanstellen is een oordeel over gedrag wat jij, degene die oordeelt, overdreven vindt. En dat is een oordeel. Dus ik zie dan, als iemand dat van mij vindt, dat die ander oordeelt. Omdat ik niet in mijn persoonlijkheid zit op dat moment, ga ik me daar niet tegen verdedigen. Maar ik ga eerst terug naar mezelf. En ik zie dat die ander oordeelt en dat ik daar niet in meega. Ik weet dat het geen oordeel is. Ik stel mij niet aan. Maar dan ben ik op dat moment wel wijzer dan die ander. Dat zijn holistische hiërarchieën, heeft hij het over. Dus zonder arrogant te zijn, kan een mens de ene mens wel wijzer zijn dan de ander. Omdat hij inclusiever de wereld ziet.
Ik vraag me dan ook af dat bijvoorbeeld dat die persoon, dus die zegt van, jij stelt je aan dat die persoon zegt van, nou, ik weet niet waar jij het over hebt, maar volgens mij ben ik wijzer, want jij stelt je aan. Dus dat,
ja, dat denkt ze.
Dat eigenlijk beide personen op dat moment kunnen denken van, ik heb gelijk, ik ben wijzer.
Ja, maar als je diep in je hart nagaat, mm-hmm. in je hart oordeel je altijd met liefde, zal je zien dat degene die niet oordeelt, wijzer is dan degene die oordeelt. Dat is inclusiever, die omvat het oordeel, die ziet en die omvat het, die omarmt het. Ken Wilber heeft een holistische hiërarchie van fase van de mens. En de meeste mensen beginnen in de kindfase en dan krijg je een mythische fase, een rationele fase, een pluralistische fase en een integrale, een inclusieve fase. Veel mensen blijven steken in de rationele en de pluralistische fase. En als je in de integrale fase zit, en dat kan je ook op bepaalde gebieden van je leven niet in totaal zijn, dan veroordeel je niet de voorgaande fase, maar je omvat ze. Laat ik het zo zeggen. Net zoals een lichaam bestaat uit atomen, moleculen, cellen, organen, een lichaam. Nou, het lichaam is niet beter dan atomen. Het omvat atomen. Sterker nog, het lichaam is afhankelijk van atomen. Want als er geen atomen zouden zijn, zou er geen lichaam zijn. Maar het lichaam is wel omvattender dan atomen. En nog sterker, atomen kunnen op zichzelf bestaan, maar het lichaam heeft het allemaal nodig. Zo, dat is een hiërarchie die omvattend is. En dat is iets anders dan een hiërarchie, een dominante hiërarchie die anderen onderdrukt. Dominante hiërarchieën zijn onderdrukkend. Holistische hiërarchieën, zoals de mens zich kan ontplooien, zijn omvattend. Dat vind ik zelf een heel mooi... Ik heb heel lang geworsteld daarmee. We zijn toch allemaal gelijk, dus iedereen heeft recht op zijn mening. Dus je mag niet zeggen, mijn mening is beter dan jij. Maar dan kwam ik helemaal in de war als ik over racisme had en over seksisme. En denk, het is niet waar, daar vind ik wel dat er... Nou, en hij heeft mij geholpen om dat verschil tussen die twee soorten hiërarchieën te zien. Maar misschien voert dit nu iets ver. Ik leg dit in het derde deel van mijn boek uit.
Nee, ik vind het een mooie vergelijking. En het doet bij mij gelijk denken aan... inderdaad, omdat je dus zegt dat je in het hart gaat zitten van de bloem. En dus niet in de persoonlijkheid of in het denken. Want een persoon die dus zegt, jij stelt je aan, zit in het denken. Want die denkt daar wat van. En die gelooft hetgeen wat die persoon denkt. Maar... Ik weet niet of we dat nu al concreet besproken hebben, maar het hart is natuurlijk ook het hart wat in iedereen leeft. En dat is wat ons juist met z'n allen verbindt, omdat dat hart van dezelfde bron komt. Dus op het moment dat jij zelf in je bron zit, kan je natuurlijk gewoon het overkoepelende en de connectie en de verbinding met elkaar zien. En zien, oké, weet je, ik zie inderdaad dat jij op dit moment in je denken zit en dat je daarmee identificeert en dat voor waarheid aanneemt. Dat is jouw waarheid in dit nu-moment. En ik kan dus door zelf uit te ademen, weer opnieuw verbinding maken met mijn centrum, met mijzelf, met mijn hart. En vanuit daar inzien dat inderdaad het is een overkoepelend aspect. En ik zit nu niet in de identificatie met mijn denken. Ik zit in de verbinding met mezelf en dus met de ander. Want er is geen onderscheid, wat je ook al aangaf.
Dat heb je heel mooi gezegd. Dat is precies wat er gebeurt. Als je naar je eigen hart gaat, dan kan je onder het oordeel van de ander wel het hart voelen. Dan kan je wel voelen dat de ander, als die, dat de intentie misschien wel is om jou te helpen. Al is het een vertaling die geen moer helpt, ja. Maar oordeelend is. Dus als je dit doet, dan ga je naar je eigen hart en dan is er meedogen.
Ja.
Ja, en verbinding. Dat is verbinding.
Ja. En nog iets wat ik me ook net zat te bedenken, is dat je gaf natuurlijk aan, je bent een kind uit de Tweede Wereldoorlog. En je hebt dus een bepaalde tijd meegemaakt die waar ik en mijn generatie van over hebben geleerd op school, maar we hebben het niet meegemaakt. Ik denk dat de tijd waar we vandaag de dag in zitten ook een tijd gaat zijn die de geschiedenisboeken op een bepaalde manier gaat halen. En hoe ze erover gaan schrijven of hoe ze het gaan wegzetten, dat is nog maar de vraag. Maar jij hebt nu eigenlijk meerdere perspectieven meegemaakt en meerdere tijden waarin het turbulent is. En ik wil niet zeggen dat we nu in dezelfde tijd zitten als de Tweede Wereldoorlog, maar hoe ga jij nu anders om met... de maatschappij en de dingen die er spelen, ten opzichte van de tijden die je destijds hebt meegemaakt?
Aan de ene kant, ik noem het vaak een tweesporenbeleid. En mijn persoonlijkheid is heel erg betrokken bij politiek, bij vragen rond MeToo, racisme en dergelijke. Ben ik heel erg bij betrokken, actief. En tegelijkertijd is er een ongelooflijk groot verschil met vroeger. Tegelijkertijd zie ik, en dat komt ook door, denk ik, ja, de lange tijd, wat jij ook zegt, die ik al mee heb gemaakt, dat alles zo ontzettend vergankelijk is. Dat de mensheid zal vergaan op een gegeven moment, dat de wereld, deze wereld misschien zal vergaan als je het in het grote geheel ziet. Er is op het ogenblik een mooie serie met Nederlandse van Daan Schuurman. Ken je die op de televisie? Dat is de geschiedenis van Nederland vanaf de oertijd. En dan, als je dat volgt, dan kan je echt hoe de klimaten ook veranderden. Ondanks dat er nog helemaal geen toestanden van mensen ingrijpen was. Het is zo. En dan is het alleen nog maar deze planeet. Als je ons universum ziet. En als je weet dat mensen praten over veel meer universa die er zijn. Het is zo gigantisch. Ik ben aan de ene kant dus heel persoonlijk bezig, heel bezig met wat er nu is. En tegelijkertijd voelt het als omvattend van alles is bezielde energie. Alles ontstaat en vergaat. Dus er is ook een bepaalde rust in.
Dus eigenlijk kunnen we het schabloon wat we net gebruikten, dus hoe we de bloem uitlegden in die situatie met iemand die zegt je stelt je aan, kunnen we dus ook leggen over de grotere maatschappelijkere problemen. En dus we kunnen vanuit de persoonlijkheid ernaar kijken. Maar we kunnen dus ook vanuit ons hart, vanuit ons centrum ernaar kijken. En zien van, het is vergankelijk. Het is bezielde energie. En het is gewoon uiteindelijk. Ja.
Ja. Ja, het is heel mooi. Wat bezielt je? Dat is voor mij dezelfde vraag die ik altijd stel. Heeft deze weg je hart? Vraag ik vaak aan mensen. Heeft het je hart? Wat bezielt je? En die bezieling, die is tijdloos. Onze persoonlijkheid is tijdelijk. Ja. En dat zal allemaal vergaan. Alles van materie vergaat. Wij ook. En bezieling is wat, of de informatie, wat ook steeds meer bekend wordt, dat het is informatie. Het is allemaal bezieling die samengebald wordt tot materie. Het is eigenlijk een heel fijn. En daar hebben alle mensen door de eeuwen heen hun verschillende woorden aangegeven. Hun digitale vertaling, ja. Dat noem ik de religies aangegeven. Ja. En religies zijn digitale vertalingen van dit mysterie wat we niet zullen begrijpen, maar wel kunnen, waar wel deel van zijn en dus kunnen beleven, ervaren. Ja. En dat geeft een enorme innerlijke rust. Een stilte, een grote stilte.
Ja, en dat brengt me eigenlijk ook bij een van mijn laatste vragen. Je schrijft ook een deel, een fragment in je boek gaat over veilig en onveilig geluk. En onveilig geluk, nou, misschien weet je het zelf uitleggen. Dat is misschien wel.
Wat is je vraag?
Ja, mijn vraag zou zijn, zeg maar, dat onveilige geluk zit dus eigenlijk in het vergankelijke en in het externe. Het deel wat vergaat en wat dus tijdelijk is. En waar we dus wel vaak met z'n. Waar, laat ik voor mezelf spreken, waar ik bijvoorbeeld zelf gedurende mijn leven onbewust overtuigingen gehad heb en gedacht heb dat mijn geluk extern zat in wat andere mensen van me vonden of ze me bevestigden. Of als ik bijvoorbeeld eten heeft voor mij heel lang een vorm van extern tijdelijk geluk gehad. En dat heb ik aan de leven ondervaren dat dat dus niet zo is. En nog steeds kan dat bijvoorbeeld soms opspelen. Dus hoe ben jij daar voor jezelf? Hoe heeft dat proces voor jou plaatsgevonden? Dat je dus eigenlijk een shift hebt gemaakt gedurende je leven van onveilig naar veilig geluk. Als ik die aanname mag doen. Waardoor je dus nu op het punt bent waar we eigenlijk begonnen zijn. Waarmee je zei, ik ben inmiddels 80 en dit is het meest gelukkige moment van mijn leven.
Ja, ja. En dat is wat ik de aandachtverschuiving noem. Dat is gedurende mijn leven steeds verder gegaan. Het is dus bij mij zowel een geleidelijk proces geweest als dat er bepaalde momenten zijn geweest waarop de flitsen helder werden. En de grote overal ervaring is dat zolang de aandacht, mijn bewustzijn in mijn persoonlijkheid zit en ik dus helemaal geïdentificeerd ben met mijn jasje, mijn persoonlijkheid, zolang zal mijn persoonlijkheid voelt ergens dat ze doodgaat. En daar is ze bang voor. Dus ze zal alles doen om zich veilig te stellen. En die veiligheid, omdat ze niet contact heeft met van binnen, zal ze buiten zich zoeken. Bij waardering, liefde en ook veiligheid bij een partner, bij werk. En het is onveilig geluk, omdat dat nooit langdurig zal zijn. Het zal altijd overgaan. Mm-hmm. Altijd. Je partner gaat dood, je werk houdt op, jij wordt ziek, wat er ook gebeurt. Dus dat is onveilig. Zolang je je aandacht alleen in je persoonlijkheid hebt, ben je naar buiten gericht en is er altijd onveilig geluk. Altijd dat gevoel, stel je voor dat je heel erg gelukkig bent, dan is er toch dat stemmetje, ja, maar hoe lang zal dit duren? En als je niet gelukkig bent, zal ik het ooit bereiken? Of heb ik gefaald dat ik het niet kan? Altijd is er die onrust. Veilig geluk is als je eindelijk uitademt, rust in de stilteplek, in jezelf. En in iedereen, verbonden met alles en allen. En dat je voelt, oké, ik ben bezielde energie. Ja, mijn lichaam vergaat. Mijn denken vergaat. Maarten zei ooit, het troostrijke van de dood is dat alles waar we ons druk over maken, al onze emoties, het zal allemaal vergaan. Het is toch een verrukkelijk idee, het is allemaal tijdelijk. Alleen onze bezielde energie, die blijft. En daar hoeven we niet voor te wachten tot onze dood. Dat voelde hij ook en dat weet ik. Dat kunnen we nu, op elk moment dat je terug bent in je hart, ben je even in die rust. En als je aandacht verschoven van je persoonlijkheid naar je hart, en van daaruit ga je weer via je persoonlijkheid leven. Want jouw persoonlijkheid, dat zijn wel je handen en voeten, die jouw hart moeten vertalen in de werkelijkheid. En dat is het veilige geluk, vanuit je hart leven. Met andere woorden, vraag je bij alles wat je doet maar één ding af. Word ik hier blij van binnen? Word ik hier blij van? En doe het anders niet.
Dus dan is het eigenlijk ook, als ik dit kan vertalen naar dingen die we extern gebruiken om ons tijdelijk gelukkig te voelen, dat niet wil zeggen dat je dat niet hoeft te doen of dat je dat niet kan doen, maar dat het juist... Het gaat om van binnen naar buiten. Wat voelt voor mij op dit moment in verbinding met mezelf, in verbinding met mijn hart, het beste? Waar voel ik dat het geluk van mij gaat stromen? En dat dus met die intentie doen. Dus dat het gaat om de intentie vanuit waar je de handeling uitvoert.
Het gaat om de inspiratie vanuit je hart te volgen. Je intuïtie, hartsintuïtie te volgen. En dat... gestalte, handen en voeten te geven via je persoonlijkheid. En dan ontzettend te genieten van alles wat je gegeven wordt. Een partner, leuk werk, helemaal van genieten. En niet denken dat het eeuwig is. Ja. Blijven voelen vanuit je hart.
Dus inderdaad, dus echt van binnen naar buiten in plaats van buiten naar binnen. Dat geluk zit...
Niet in plaats van, maar je leeft van binnen naar buiten. En als er wat iets van buiten komt, dan breng je dat weer naar binnen. Het is een dans. Het is niet of in plaats van. Het is een. Mijn tweede deel heet ook de bloem in beweging. Het is een dans. Ritme van het hele. Adem is ook een ritme. Het hele leven is ritme. Dus niet of, maar een geheel.
Mooi. Ja. Ja, nou. Dat is een hele. Ergens voelt het, zeg maar, mijn hoofd vindt dit complex. En mijn hart zegt, ja, het is, makes a lot of sense. Het is heel erg logisch. Ja. Dus wat jij...
Heel veel woorden.
Ja, wat jij op het begin...
Het zijn wel veel woorden voor iets wat niet in woorden uit te drukken is.
Ja. En wat jij dus ook op het begin zei, het is geen... De vraag en de antwoorden moet je misschien niet hoofdelijk willen begrijpen, omdat daar misschien geen concreet antwoord op is. En misschien ook hoe meer je op de vraag en de antwoorden gaat focussen, hoe meer je dus zit in het, misschien het wachten op het antwoord. En wat je dus ook al eerder aangaf, dat dan het onverwachte niet meer kan gebeuren. En dat je dus
ja,
ook...
Nog één aanvulling. Het mooie is namelijk wel dat als je eenmaal die verbinding met je hart gemaakt hebt, dat je van daaruit je denken helemaal gaat respecteren en geruststellen. Dat ik zoveel mogelijk aan mijn eigen denken uitleg, want het wil het wel zoveel mogelijk begrijpen. En als het komt op de plek dat het zegt, oh, ik begrijp dat ik dit niet hoef te begrijpen, dat is fantastisch. Het denken is een ongelooflijk mooi instrument. Alleen, het is een beperkt instrument. En de persoonlijkheid geeft het eigenlijk vaak alle macht. Die wil controle. Denken wil controle. Is prima als beperkt instrument. Maar het leven, daar heb je geen controle over. Wat je kunt doen, is de regie in je hart leggen. En als het denken dat kan begrijpen, dan wordt het wijsheid. Dan wordt denken tot wijsheid. Dan is het in alignment met je hart.
Ja, en dit doet me ook gelijk denken aan een uitspraak van Alan Watts. Die dus zegt van... vuur kan zichzelf niet branden en een mes kan zichzelf niet snijden. Dus ons hoofd, ons persoonlijkheid kan zichzelf niet begrijpen.
Exact, dat is wat ik bedoel. Ze kan ook haar problemen niet oplossen, want ze kan zichzelf niet begrijpen. Dus de psychologie die alleen met de persoonlijkheid werkt, kan niet de problemen. Alan Watts is trouwens een van mijn grote inspiratoren. Ja,
ja cool. Ja. Ik vind hem ook heel tof. heb je nog... laatste tips of informatie of iets wat je nog wil meegeven aan de luisteraars?
Ik geloof dat we... uit pauze.
Ja.
Dat is misschien een mooi slot.
Oké. Okay. Waar, als mensen jou willen vinden of als ze met jou willen samenwerken, waar zouden ze je kunnen vinden?
Op mijn website. www.evawolf.nl. Daar staan al mijn gegevens, mijn telefoonnummer. En
ja.
Dan is, daar is iedereen welkom.
Hartstikke goed. En mensen kunnen dus met jou werken in 1-op-1 verband. Ze kunnen met jou werken. Je hebt een meditatiegroep in Amsterdam. Elke maandag van 8 tot 10. Ze kunnen met jou werken in de vorm van trainingen en workshops die je geeft aan groepen.
Ja.
En verder, even kijken. Jouw boek, wanneer komt dat uit?
In april, 10 april als het goed is.
Oké. En volgens mij heb je dus ook nog een meditatie plus week in de Dordogne, toch?
Oh ja, ja? Ja, dankjewel. Die was ik helemaal vergeten. Ja, van 10 tot 17 september hou ik in een prachtig kasteeltje Sablou. www.sablou.nl. Het staat ook op mijn website trouwens. Hou ik een meditatie plus week. Dat betekent dat stilte de basis is. Maar dat we 's morgens en 's middags, 's avonds een programma, 's middags vrij zijn. En dat ook partners of andere familie of vrienden die niet aan het programma mee deelnemen, kunnen zelfs ook komen.
Okay.
Het wordt een hele fijne vakantie en stilteweek.
Leuk.
Ja.
Nou, klinkt allemaal heel erg tof. En ik vind het ontzettend inspirerend dat je juist nu nog... Ja, ik heb ergens in mezelf de overtuiging van, nou, ergens houdt het voor mij op of zo. Ik moet nu voor mijn 30ste moet ik klaar zijn en heb ik alles gedaan. En ik vind het gewoon heel erg mooi en inspirerend om dus met jou te praten en contact te hebben en te zien van, het is een ongoing process. En ik weet ook dat je zei op het begin, je hoeft je niet te vergelijken. Maar ik gebruik het wel als inspiratie. Dus ik vind het hartstikke fijn en heel leuk dat je... online wilde komen en het gesprek met me aan wilde gaan en je kennis wilde delen en je wijsheid wilde delen. Dus dankjewel.
Hetzelfde, ik vond het een heel fijn gesprek. Dankjewel, Letitia.